Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Angry Nerds. Eigenlijk is het vandaag een nieuwe Orange Nerds, want we zitten op OrangeCon. En gisteren hebben we al een poging gedaan om je te entertainen vanaf deze plek. Dat is een goed verhaal geworden, daarover misschien later meer. Maar ik ga een heleboel microfoons aanzetten, want als we zo even rond de tafel kijken, dan zitten er best wel wat mensen. Er zitten ook wat mensen in de wachtrij. En als ik die microfoons dan aanzet, dan hoor je ook het geroezemoes van Theater De Meervaart, waar het ontzettend gezellig is op dit moment. Ik ga zo meteen gewoon een beetje het rondje af, maar ik ga niet de mensen aan je voorstellen, dat doen ze zelf. Omdat wij een privacy en security podcast zijn, geef de mensen zelf de gelegenheid om de naam te gebruiken die ze willen. Zo ben ik bijvoorbeeld vandaag ook iemand anders, dat staat op mijn kaartje. Dus, wie ben jij en wat doe jij in IT?
Ik ben Annelies Verhelst en ik ben expert digitale toegankelijkheid en ook panelid bij Met Nerds on Tafel, de podcast.
Oh, dus je zit niet voor het eerst achter een podcastmicrofoon?
Nee, zeker niet.
Nou, dat is hartstikke mooi. Hey, welkom, fijn dat je er bent. We schakelen gelijk even door. Nou, dit is een bekend figuur, zo langzamerhand.
Oh, ja, hallo. Ja, ik ben Gerard Jansen en ik schrijf vooral veel de laatste tijd. En trouwens, de laatste tijd maak ik ook puzzels, kruiswoordpuzzels en cryptogrammen.
Maar wacht even, ik ken mensen die maken kruiswoordpuzzels, maar jij maakt
de nakijken puzzels. En zo. Ja, dus gewoon een part-time baantje.
Ontwerpt kruiswoordpuzzels. Holy shit, maken. Nu al een hekel aan je. Oké, en daarnaast hebben wij...
Ellen Mok, oprichter van de Digitale Doetank, een bedrijf wat helpt met digitale soevereiniteit. Mag ik al vragen stellen of is het eerst nog het rondje?
Nou ja. Ja, je mag wel, als het geen vraag is waar ik 3 kwartier antwoord op.
Werk je niet gewoon stiekem bij de IVD als je zegt ik maak puzzels?
Nee. Helaas.
Dat is het eerste waar ik aan denk.
Nee, daar ben ik ook weer niet goed genoeg voor, vrees ik. Ik kan ze niet goed oplossen, ik kan ze alleen maar maken.
Oh ja, nou ja.
Ik heb wat moeite met die kerstpunt. Ik kom niet verder dan de helft over het algemeen. Dan zie je mensen die in mijn omgeving...
Maar het zijn wel dat soort laadmisten die dat soort puzzels kunnen maken... Die bestaan wel, dat heb ik wel gezien.
Ze bestaan, ja. Dat is hele enge mensen zijn dat. Ja. Dus, Barry, die hoeft geen introductie. Je ziet eruit als Roel van Velzen. Dat is omdat je iets met je been hebt. Je zit laag in een rolstoel. Gaat het weer een beetje?
Ja, wel. Ik moet ook wel zeggen, ik hoef hier geen bardiensten te draaien. Die ik op Y wel draaide. Dus wat dat betreft valt het mee. Ja. Voor de luisteraars, daar is het fout gegaan uiteindelijk inderdaad.
Ja, je moet ook niet over die bar heen springen, heb ik me laten vertellen.
Dat klopt inderdaad. ik spreek uit de ervaring in ieder geval. Dus, even in een nutshell, ik doe het met Orange.
Oh ja. Ja, dat heb ik wel eens van gehoord. Ja. Nou, is best wel geslaagd. Vorig jaar was hij al geslaagd. Dit jaar vind ik hem ook heel goed. Het is altijd een beetje als je naar conferences gaat en je zegt, ik heb geen enkele talk gezien. Dat was een hele goeie. En tot nu toe heb ik alleen nog Angeizer gezien en voor de rest, still going strong. En naast jou zit Erik. Nou, die hebben we gisteren al gezien.
Yes.
Gisteren was een drukke Angry Nerds dag. Dus hier 's middags.
Zeker.
Even allerlei testen in productie gedaan en s'avonds zaten we gewoon weer in de studio. Matt Fly. Vandaag niet?
Ik heb er nog 4, dus als je wil.
Heb je nog?
Ja,
Moet ik halen? Bij jullie. Nee, niet. Ja, niet nu. Ik kom zo bij jullie langs. En achter ons loopt iemand foto's te maken, dat is goed. Wacht even. Zo, even de haartjes goed. Laten we eens eventjes beginnen met de show. Ik geloof dat jij haast had, of je had weinig tijd.
Ik heb weinig tijd, ik moet zo meteen nog naar het circuit in Assen.
Het circuit in, toch niet op de motor? Of
niet op de
wat
motor,
ga je doen daar?
Dus dit weekend is de Classic GP. En allemaal oude auto's komen daar rijden en ook wedstrijden. En ik ben daar steward of sportcommissaris in opleiding nog. Maar ik ben daar dit weekend om het boeltje in de gaten te houden.
Vet.
Dat is best vet, ja.
Als je een liefhebberij hebt in oude auto's en motoren, dan is dat wel een van de leukste dingen die je kan gaan doen, volgens mij.
Ja, zeker.
Wat heb je hier gedaan op de conference?
Ik heb hier een praatje gehouden over digitale toegankelijkheid en cybersecurity en wat deze twee met elkaar gemeen hebben. En ook wat voor nut het heeft om ze juist ook goed samen aan te pakken.
En kun je ons een beetje meenemen in het praatje, zonder het hele praatje te doen hier? Want de tijd is hier, niet beperkt, maar we kunnen best
zal
even door.
Ik zal mijn best doen. Waar ik achter kwam is dat met name mensen met beperkingen, dat zijn sowieso kwetsbare mensen. Die hebben allerlei handicaps waardoor ze bepaalde dingen moeilijk kunnen doen. En zij gebruiken allerlei hulpmiddelen, zoals een schermlezer of alleen een toetsenbord en geen muis. Of een braille leesregel. En heel vaak zijn de maatregelen die er worden genomen om mensen veilig te laten zijn op het web of elders, niet voldoende om ook die mensen veilig te laten zijn. En die link heb ik eigenlijk gelegd in mijn praatje. Van waarom is het nou belangrijk dat je dus bijvoorbeeld in je testprogramma's Maar ook überhaupt als je nog programma's moet ontwikkelen, om wel die mensen echt heel bewust mee te nemen ook daarin. Omdat ja, die kwetsbaarheid, die wil je gewoon niet hebben. Niet voor die mensen zelf, maar ook niet voor een bedrijf wat nou ja, toch ook te maken heeft met de mensen die services gebruiken of producten gebruiken.
Het is verplicht, hè, nu?
Het is verplicht,
sinds een
ja.
tijdje is het verplicht om toegankelijk te zijn. Gaat dat een beetje lekker?
Het hangt een beetje vanaf in welke hoek je zit. Het is vanaf 28 juni verplicht volgens de European Accessibility Act. En die is in Nederland in een aantal al bestaande wetten opgenomen. En daar wordt toezicht op gehouden door onder andere de ACM en de AFM. Dat zijn dan de grootste. En ja, die twee moeten dat toezicht eigenlijk nog wel in gaan richten. Er is bijvoorbeeld wel al een klachtenformulier. Dus ook als consument kun je nu eindelijk...
Je kan al melden.
Het al melden van, hey, deze webshop is niet toegankelijk. Of hey, mijn bank neemt geen maatregelen om te zorgen dat ik met mijn schermlezer of ik met mijn braille leesregel ook die diensten kan gebruiken. En daar gaan ze dan als het goed is over een tijdje, nog niet meteen, ook echt acties op ondernemen. En bijvoorbeeld boetes uitdelen.
Maar eerst waarschuwen ga ik vanuit. Dat
ja, eerst waarschuwen,
van,
ja. Dat hebben ze zelf ook heel actief gezegd. Van, we gaan eerst waarschuwen, want dit is vrij nieuw. En er zijn dit jaar heel veel nieuwe wetten bijgekomen die allemaal met digitale services te maken hebben. Dus we geven bedrijven wel een heel klein beetje tijd om te zorgen dat ze dit in de vingers krijgen.
Is het meldformulier wel toegankelijk genoeg?
Ja.
Dat zijn van die dingen die je dan ook nog even vergeet. Weet je, oh, een meldformulier, maar dan dat ze dat niet.
Klopt. Nou ja, dat is denk ik ook een beetje inherent aan die markt natuurlijk. Dat elke toegankelijkheidsexpert waar ik er één van ben, die duikt er natuurlijk meteen bovenop. Van, hoi, klopt dit wel?
En, ja. En als je nou over toegankelijk nadenkt, hè, dan denk je heel vaak aan nou, mensen die slecht zien of mensen die slecht horen. Mensen in een rolstoel.
Ja.
Die kunnen over het algemeen prima met een computer overweg. Maar ik denk dan bijvoorbeeld ook aan mensen die neurospicy op een of andere manier zijn. Hoe is dat geregeld?
Nou, die zitten daar dus ook, dat zit daar ook heel specifiek in. Er zijn richtlijnen, die heten de Web Content Accessibility Guidelines. En die zijn ook weer gevat in een wat breder Europees document. Eigenlijk een Europese norm die door allerlei slimme koppen is opgesteld over de hele wereld. En daar wordt ook wel rekening gehouden met cognitieve beperkingen. En daar zijn ADHD en autisme er twee van. Maar bijvoorbeeld ook leerbeperkingen of dyslexie en noem maar op. Er zijn er best wel veel. En ook mensen met bijvoorbeeld geheugenproblemen of concentratieproblemen. Ja. En die moet je eigenlijk daar allemaal ook in meenemen. En het heeft wel consequenties als je het niet doet.
Maar hoe ga je dat doen? Want ik heb bijvoorbeeld geheugenproblemen. Ik heb geheugen van een goudvis wat dat betreft. Maar hoe kan een website mij helpen door gewoon veel herhalen of zo? Of als je ADHD hebt.
Ja,
hoe maak je zoiets?
Er zijn wel trucjes voor. Of trucjes zijn het eigenlijk niet. Er zijn richtlijnen voor. En die staan ook best wel duidelijk beschreven. Je moet er even moeite voor doen om daar ook daadwerkelijk toe te komen. Maar het gaat bijvoorbeeld over ook begrijpelijke taal gebruiken. En als je het hebt over banken, nou die gebruiken best wel wollige taal.
Ja.
Heb je het over juristen of advocaten? Nou,
gemeentes,
ook dat is. Nou, gemeentes zijn er inderdaad een notoir voorbeeld van, maar ook eigenlijk alles daaromheen. Denk maar aan het waterschap of een GGD. Een aantal partijen zijn best wel bezig om dat taalgebruik vooral echt heel erg goed te managen.
Ja.
Maar het gaat nog niet van harte en nog zeker niet over de hele linie. Ik bedoel, er zijn best veel overheden. Maar ook banken en andere diensten waar mensen in essentie van afhankelijk zijn, die moeten hun best daarvoor wel beter gaan doen. En dus het zit in begrijpelijke taal, maar het zit ook bijvoorbeeld in foutmeldingen, in formulieren of in login.
Die zijn altijd zo lekker informatief, hè? Er is een fout opgetreden.
Ja, precies. Dat is dan nog wat jij kunt lezen. Maar er wordt ook heel veel van dat soort communicatie niet naar schermlezers bijvoorbeeld overgebracht. Waardoor als iemand afhankelijk is van zijn gehoor en dus niet op zicht kan vertrouwen, ook niet weet dat daar iets fout gaat.
Ja.
En of wat er fout gaat. En ik heb echt gekke websites gezien. Het is gewoon jammer dat developers daar in het algemeen gewoon heel weinig over nadenken. En ja, over het algemeen ook nog eens. Mensen met een beperking hebben het al moeilijk genoeg. Die gaan geen klachten indienen. Want het is het eerste wat ik terughoor van bedrijven. Ja, wij krijgen nooit klachten. Ja, ja maar uh-huh. Wat denk je? Dat die mensen niks beters te doen hebben?
Nee, of we krijgen nooit klachten. Je bent ook niet bereikbaar.
En je bent ook niet bereikbaar, precies. Dus het is meestal een van die twee. Of je bent niet bereikbaar, of mensen hebben echt wat beters te doen dan ieder bedrijf wat ze tegenkomen op een dag nog eens te gaan informeren over, joh, dit werkt niet voor mij.
Ja, maar mag ik je wat over die klachtenroute vragen? Weet je, ik bedoel, ik heb nu ik heb pech dat ik een paar weken inderdaad minder valide ben, zeg maar. En ik zie dus nu ook 100.000 dingen waar je eigenlijk, ja, heel normaal gesproken niet tegenaan loopt, letterlijk.
Ja.
En dan, weet je, heel simpel. Ik kwam laatst bij een overheidsgebouw en vervolgens dan heb je een hele grote trap voor je neus. En met krukken is dat echt wel een opgave, zeg maar. En dan hebben ze daar wel een lift dat je naar boven bent, maar die stuk.
Ja.
Dan vervolgens kom je bij een draaideur en weet je, dan, dat is ook met krukken best wel weer een leuke. Dat zijn die dingen die je eigenlijk normaal gesproken totaal niet ziet, zeg maar. Ja. En enerzijds denk ik dat het heel belangrijk is om te vertellen van dat je daaraan moet voldoen. Maar ik denk dat het ook heel veel nut kan helpen om bijvoorbeeld, of hebben, om wat generieke hulpmiddelen ook aan te bieden. Ja. Hoe doe je het wel, zeg maar.
Ja, klopt. En dat is best wel die bewustwording van A, hoeveel mensen gaat het eigenlijk om? Want iedereen denkt altijd een hele kleine groep. En B, om het zichtbaar te maken. Want die groep is niet zo heel erg zichtbaar. Ik had net in mijn praatje laten zien, 32% van de mensen in Nederland heeft een beperking in meer of mindere mate. Maar is totaal niet zichtbaar. En dus, en we zijn ook echt wel geneigd om binnen ons eigen bubbeltje te kijken. Dus ja, we zien wel eens iemand in een rolstoel. En we zien wel eens iemand met krukken. Maar dan houdt het ook eigenlijk wel een beetje op. En we weten dat ook mensen wel kleurenblind zijn. Dus daar hou je dan nog wel eens rekening mee. En
is het commercieel trouwens niet heel erg dom dat je daar een complete klantenkring bijvoorbeeld ook gewoon van buiten sluit eigenlijk?
Eigenlijk wel, ja.
Ja, dat is echt ontzettend dom. Wij zeggen ook van ja, maar je mist, weet je, iedereen is op zoek naar campagnes te doen en dan met SEO en SEA en allemaal afkortingen om te zorgen dat je daar echt procentje voor procentje nog een beetje uithaalt. En dan denk ik van ja, maar hou je in die campagnes en in alles wat je doet ook rekening ermee dat mensen op andere manieren naar jouw website kijken dan wat jij denkt.
Je laat ruim een derde van je klanditie liggen eigenlijk.
Exact.
Ja, ja. Een beetje dom.
Het leuke ook nog is, en dat zei ik ook tijdens mijn praatje, van op het moment dat je het goed voor elkaar hebt en het werkt voor mensen en ze voelen zich veilig en ze voelen zich gezien, dan zijn dat echt de trouwste klanten die je maar kan hebben. Want die gaan nooit meer bij je weg als ze weten dat het werkt.
Ja. Is het moeilijk om die verandering in te zetten?
Eigenlijk niet. Als je eenmaal op de hoogte bent van wat jij daar vanuit jouw rol aan kan doen. Ik spreek heel vaak UX'ers, developers, contentmakers. Als die eenmaal weten van, oh, dit is waarom het belangrijk is. Dit is hoe het werkt. En dit is hoe ik zelf een aantal dingen kan testen. Dan gaat dat eigenlijk vanzelf wel mee. Het moeilijkste is nog dat er heel veel legacy systemen zijn. En dat geldt voor zowel websites als allerlei andere soort software. Die kan je niet allemaal met terugwerkende kracht volledig aan al die regels laten voldoen. Dat kost wel echt verrekt veel energie. Maar als je iets nieuws gaat bouwen en je neemt dat meteen mee vanaf dag 1, vanaf het ontwerp tot aan de user tests eigenlijk, dan is dat een hele kleine moeite. En dat merken we ook bij allerlei mensen die we na een tijdje spreken, dat ze zeggen van ja, maar als je het eenmaal door hebt, dan is dat ook niet zo heel spannend. Alleen voor sommige dingen moet je net even creatiever nadenken, want dan mag je ineens heel veel niet meer. Dan zeg je altijd, ja, je mag ook heel veel wel, maar je bent niet gewend om daarover na te denken.
Ik vind het wel eigenlijk grappig, want als je hierover na gaat denken, want ik heb het gevoel zeg maar dat het best wel een investering eist om dat voor elkaar te krijgen, omdat ik het ook niet weet hoeveel werk het is. Je zou je bijna eigenlijk zeggen van ja, zou je niet een soort overheidstaskforce moeten hebben die gewoon gaat helpen?
Is er geweest.
Okay. Ja, over het algemeen overheidstaskforces.
Oké, dan misschien hackertaskforce.
Dat zou wel kunnen.
Het is vanuit de overheid geweest, want die moesten hier ook als eerste aan voldoen. En er is een soort van taskforce geweest en op zich de informatie bestaat nog op digitoegankelijk.nl. Daar hebben ze andere overheid eigenlijk geholpen met hoe moet je hier nou mee starten, hoe krijg je organisatie nou zover. En dat is wel een beetje gestopt nu, dat soort van wel geïmplementeerd zou moeten zijn bij de overheid. Alleen voor bedrijven is dit er eigenlijk nog heel weinig. Dat is waar het bedrijf waar ik voor werk, dat heet dan ook digitaal toegankelijk of accessibility desk in het fantastische Engels. Ja, waar wij dan een rol in spelen. En er zijn maar heel weinig experts ook. Dus het is op zich een mooie rol. En dat voelt voor mij heel erg hetzelfde als cybersecurity. Al die dingen, van je denkt er nooit over na totdat je er tegenaan loopt. En totdat het een keer heel hard misgaat. En op het moment dat je het goed doet, ziet niemand het. Dus, want het gaat altijd goed totdat het fout gaat. En dat is met accessibility eigenlijk net zo. Je merkt nooit dat iets toegankelijk is totdat iemand zegt van ja, maar het werkt niet voor mij.
En legacy, hè? Legacy systemen. Wow, security. Wow.
En dan precies, totdat het OM gehackt wordt en heel Citrix toch best wel gaten blijkt te hebben. En, zo
heb je een voorbeeld van een website of een dienst waarvan je zegt, nou, die hebben het echt heel lekker gedaan, zodat we allemaal daarheen kunnen en kunnen zien zeg maar hoe het wel kan?
Ja, was het maar zo'n feest. Dat is echt een van de vragen die ik het vaakst krijg. En het is de allermoeilijkste vraag om te beantwoorden, want omdat er over het algemeen zoveel mensen aan één website werken, gaat ook heel snel weer achteruit. Want er hoeft maar één mens tussen te zitten die die regels niet goed kent. En die dan bijvoorbeeld de semantiek van de koppen op een textuele pagina helemaal door elkaar gaat gooien. En dan voldoe je al niet meer aan die richtlijnen. Nou, maar voorbeeld wat we wel vaak noemen is iets oude websites van NASA. Hij voldoet niet helemaal meer nu. Maar dat, soms wel, soms niet. Er zitten soms mensen die het belangrijk vinden nu even niet vanwege overheid daar.
Hè? Het is ook geen rocket science, hè? Dus nee. In principe zou je van NASA zeggen, dit kan.
Ja, precies. Kunnen. Dat zouden zij zeker moeten kunnen.
En of juist niet, want het is geen rocket science, dus niet hun core business.
Ja, het zou kunnen.
Ik zou bijvoorbeeld fijn vinden als de helft van de bullshit gewoon er is niet op zou staan. Ik ben dyslectisch.
Ja.
Als ik van die hele dikke pillen krijg, dan is het bij mij al heel vlug van, daar ga ik niet lezen.
Klopt.
Ja. Als je terugkomt naar waar het nou eigenlijk om gaat en eens probeert in Jip en Janneke taal te schrijven, dan gaat het soepel.
Ja, nee, dat is ook een van de dingen. En het leuke is, dat is bijvoorbeeld de algoritmes van de AI chatbot, zeg maar. Dus die learning LLM's,
die dingen,
in de afkorting.
Ja.
Die dingen, zeg maar, dat die daar dus ook heel goed op gaan. Dus op korte zinnen, korte teksten, met een heel duidelijke vraag, een heel duidelijk antwoord.
Ja.
En ook gewoon natuurlijk taalgebruik. Dus niet dat hele statige ouderwetse Nederlands, wat bijvoorbeeld in de advocatuur nog vaak gebruikt wordt. Ondertussen ben ik nog steeds aan het nadenken over een goed voorbeeld van websites. Toch wel een heel veel aantal gemeentes. En gek genoeg ook, de website van de Belastingdienst is toch nog wel aardig toegankelijk. En zij moeten ook wel, want natuurlijk elk kwartaal of elke maand moeten er echt hele hordes mensen daar heel goed hun belastingaangifte kunnen doen.
Ik zou het echt een vereiste zelfs vinden dat zij daar 100% of misschien wel 200% aan voldoen. Want weet je, als jij geld eist van iemand en een bepaalde verplichting, dan moet je het ook wel makkelijker maken en niet moeilijker.
Klopt, en ook daar zie je dat toch met sommige updates dat het in het begin even niet zo is. Dat ze daarna wel weer heel hard ook bijtrekken. Want ja, natuurlijk krijgen ze van alle 50 experts in Nederland die met digitaal toegankelijkheid bezig zijn, acuut e-mails van jongens, ik weet niet wat jullie voor update hebben gedaan, maar dit is hem niet.
Ja, jullie hebben het niet leuker gemaakt en ook niet makkelijker trouwens.
Nee, precies. Ja, en ik weet dat een aantal banken er echt heel hard aan werken en een aantal zorgverzekeraars werken er ook ontzettend hard aan. Maar ja, omdat juist al die bedrijven heel erg met legacy zitten, duurt dat ontzettend lang voordat ze daar zijn. Ik weet niet of ik in deze podcast namen mag noemen van dat soort.
Dit is de podcast waarin je mag nemen, shamen,
alles.
Tomaten gooien, alles prima.
Nice.
Helemaal goed.
Ja, want wij zitten bijvoorbeeld zelf al meer dan een jaar bij ASR. Dat is ons klant. En die helpen wij om dat echt in de core van hun systemen op te nemen. Van dit is wat allemaal toegang moet worden. Dus in een design system team zijn wij al heel lang bezig met hoe krijg je dat nou stap voor stap. Dat elk blokje wat je bouwt en daarna publiceert, dat dat voldoet aan de regels die voor dat blokje gelden. En nou ja, je kan je voorstellen dat op zo'n grote site met zoveel verschillende takken die iets met een consument doen, dat dat best wel een plus is om dat voor elkaar te krijgen. Die design systems zijn echt eindeloos. En dat geldt voor grote zorgverzekeraars ook. En komt ook nog bij dat ze dan elke zoveel tijd even willen evalueren van oké, nu staan we hier, waar wil je dan naartoe? Nou, dat kost ook weer een paar weken tijd voordat je die analyse een beetje hebt gedaan. En moet er dan nog een andere afdeling ook bij betrokken worden. En ja, dat zijn zulke grote organisaties. Was het maar zo'n feest dat ze er meteen waren. Dat ze zeiden van yes, we gaan het hele bedrijf allemaal aan het werk zetten hiermee. Nou, dat werk, dat kunnen wij ook niet aan. Want dat betekent dat je echt honderden mensen tegelijk moet gaan trainen op dit gebied. En ja, dat is echt ondoenlijk.
Succes
maar
daarmee.
Er wordt hard aan gewerkt.
Oké. Nou, voordat we naar Gerard gaan, want ik ben toch ook heel benieuwd naar het boek van je, want het nieuw boek. Is er nog iets uit, zeg maar uit je talk waarvan je denkt, nou dit moeten mensen meenemen? Ik formuleer mijn vraag even goed, want je bent er al gewend, dus even heel erg oppassen. Maar zijn er zaken waarvan je zegt, nou uit mijn talk, als je hem niet gezien hebt, neem in ieder geval dit mee?
Ja. Ik had het dus net over die overlap tussen accessibility of toegankelijkheid en cybersecurity. En wat ik mensen eigenlijk wil meegeven is van als je je met cybersecurity bezighoudt en maakt niet uit op welk gebied, je maakt beleid of je bent programmamanager of je doet tests of wat dan ook. Denk even na over waar heb je het eigenlijk niet op getest. En dan bedoel ik dus in dit geval specifiek op mensen met beperkingen. En dan zowel de personen zelf als hoe gedragen die zich op dagelijkse basis. Want daar gaat zo'n test denk ik ook over. En, maar ook wat voor hulpmiddelen gebruiken zij. Want dat zorgt er ook voor dat informatie op een hele andere manier overkomt. En het is vrij breed, hè? Er is niet maar één beperking. Dus ja, neem dat in alles wat je doet op zijn minst even met je mee. Van wie sluit ik hier buiten? En is dat wel helemaal de bedoeling? En zo niet, dan moet je aan de bak.
En aan de bak betekent?
Dat betekent dat je echt moet gaan kijken van als je het hebt over loginformulieren, van werkt dat voor iedereen? Of als je het hebt over, ik noemde ook als voorbeeld McAfee. Dus als je beveiligingssoftware biedt, snapt iedereen wel hoe die dat moet gebruiken? Of is dat gewoon echt blind klikken? En,
Sommigen hebben het liefste dat je blind klikt.
Hebben dus hackers ook. Die hebben ook graag dat je blind klikt.
Ja.
En daar had ik ook een paar voorbeelden van. De scams van McAfee. Nou, niet van McAfee zelf, maar voor McAfee. Die zien er beter uit dan het aanbod wat ik van McAfee zelf in mijn mail krijg. En dan denk ik van ja, dat alleen al gaat al mis. Dus zoek ook de samenwerking eens op met echt goede designers, met marketing, met alles buiten je ICT-bubbel. Om te kijken van hoe kunnen we dit nou voor mensen in de brede zin van het woord begrijpelijker maken, beter maken. En zorgen dat ze echt veilig zijn in plaats van dat je die kwetsbaarheid maar blijft houden.
En wat doe je als je vastloopt? Kunnen ze jullie benaderen bijvoorbeeld?
Dan kunnen ze ons bellen, ja. Of mailen of chatten zelfs.
Hoe doen ze dat? Want,
ze gaan naar digitaaltoegankelijk.nl of ze zoeken website of ze zoeken mij op LinkedIn. Annelies Verhelst. Het kan bijna niet misgaan. Het staat gewoon bij dat ik expert digitaal toegankelijkheid ben. Dus,
Hartstikke goed.
Ja.
Ik zal je even toevoegen. Ik heb niet direct issues in die richting, maar we hebben wel de Angry Nerds podcast website. Is een hobby-siteje. Doen we eigenlijk heel weinig aan. Dat hebben we ook gemerkt, want hij wordt regelmatig gehackt. Dan doen we daar weer dingen mee. Maar voor ons ook. Is het verplicht trouwens voor ons?
Niet per se. Ik ken de website niet, dus ik weet niet wat er aangeboden wordt. Maar het is vooral verplicht voor organisaties die zich richten op consumenten.
Ja.
En die ook daar iets verkopen. Dus wel als je abonnement kunt nemen bijvoorbeeld.
Nee, wij maar vertellen gewoon over de podcast pas vanaf en waar je het kan vinden.
En pas vanaf het punt dat je meer dan 10 medewerkers hebt of meer dan 2 miljoen omzet per jaar.
Oké. Nee,
dus
wij zijn safe.
Er is wel over nagedacht. Nee, wat niet wegneemt, dat je ook als wat kleiner bedrijf natuurlijk nog steeds of klanten of medewerkers of andere mensen eromheen kunt hebben die ook een beperking hebben. En zoals ik in het begin al zei, je ziet het meestal niet. Dus ga er niet vanuit dat je niemand kent die een beperking heeft.
Dus als jij hobbyist bent en je hebt een bijvoorbeeld tennisvereniging, clubje, of je organiseert wielertochten voor bejaarden of wat dan ook.
Juist bejaarden.
Dan moet je niet verplicht, maar is het wel raadzaam om toch dat mee te doen.
Ja, want ook mensen die tennissen kunnen dyslexie hebben of andere cognitieve beperkingen. En dat zie je er ook niet aan af. Jij weet ook niet welke labels ik heb. Dus dat...
Nee.
Maar ik moet ermee hebben. Ik kan goed praten, maar dat is het.
Nou, het is Angry Nerds. Wij doen altijd een soort van label bingo, maar...
Ik wil ze best noemen, als dat helpt. Maar ik heb genoeg om,
precies,
ik heb ook genoeg om angry over te zijn in ieder geval.
Okay, nou, kom een keertje aanschuiven. Maar ja, je zit al met Nerds om tafel, dus kijk even.
Ik ben podcast agnostisch. Dus,
altijd welkom als je een keer in Nieuwegein in de studio aan wil schuiven.
Ik werk in Utrecht. Hartstikke leuk. Wij zitten in Utrecht met het kantoor. Dus
dan houden we contact. En dan kun je meteen adviseren over onze website.
Maar Marcel, wij zetten toch meer dan 200 miljoen stickers om, of niet?
Stickers, ja.
Zie je. Dan horen we er wel bij.
Wacht, je begint over stickers trouwens. Heb jij al een Angry Nerds vriend van de show sticker?
Nee, maar dat wil ik wel.
Ja, kijk eens even. Want dit is de Angry Nerds sticker. Alleen dat onderste stukje
Dan ben ik vriend van de show.
Wel uniek.
Oh my god, dat is
ja, dat is wel uniek, want dat is niet een gewone sticker, dat is een vriend van de show sticker.
Dat is echt super fijn.
En ik heb nu een pakje bij me, dus als je hier nou toevallig bent op OrangeCon en je denkt, ai, daar wil ik ook. Nou, mag je wel opschieten. Want ze gaan hard. En de gasten gaan natuurlijk voor, wat de stickers betreft.
Dankjewel, hey, Marcel.
Dankjewel dat je er was. Hartstikke fijn.
Ja.
En dan ben ik nu heel benieuwd naar het Majorana deeltje. Wat de fuck is een Majorana deeltje? Gerard heeft er een boek over geschreven. Het gaat om de race naar het Majorana deeltje. Ja, allereerst maar even, wat is dat en waarom racen we?
Nou ja, je zou het eigenlijk kunnen zien als een half elektron. Dus als je, kijk, weet ik veel, als je in een theater zit of zo, je hebt een hele volle eerste rij, één persoon is weg.
Ja.
Dan, en iedereen die schuift één stoel op, dan lijkt het net of die lege stoel de andere kant op gaat.
Ja.
Begrijp je
ja.
dat? Nou ja, en in de kwantummechanica is het zo. Dus als je heel erg inzoomt op dingen, dan zijn alle regels ineens anders. En een van de regels die anders is, is dat ineens één deeltje kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Maar goed, dus als je zeg maar ineens zeg maar die eerste rij gaat verplaatsen naar een soort kwantumwereld, dan kan dus ook die lege stoel op meerdere plaatsen tegelijk zijn.
Ik voel me, ik ken dit bij een vrouw die wekt af en toe echt de indruk dat ze op meerdere plaatsen tegelijk kan zijn. Ik vroeg me altijd al af hoe ze dat deed.
Ja, misschien is dat...
Dit is op kwantumniveau hetzelfde?
Ja, wie weet.
Kan je op kwantumniveau dan ook je hele rij kwijt zijn? Je zegt, iemand gaat dan weg en dan schuift die stoel soort van op. Kan je dan ook je hele rij, zeg maar, dat iedereen opeens verdwenen is?
Nou, zo erg is het ook weer niet.
Jij denkt aan managementteams, hè? Ja, ik zie dat.
Ik heb een aantal middelmanagers die ik naar deze rij wil sturen.
Ja, precies. Ga lekker zitten, joh. Komt helemaal goed.
Dat geldt voor die... Dus inderdaad, dan zou je een eerste rij met elektronen hebben.
Ja.
En in principe zouden dan die elektronen ook meerdere plaatsen gelijk kunnen zijn. Maar ze hebben dan ook wel weer... Dus, maar als je kijkt, bijvoorbeeld, als je dingen meet, dan is het ineens... Is het er wel of is het er niet? Dus je drukt de hele tijd. Dus je kan op een gegeven moment in begintoestand van dat je weet dat al die elektronen zijn. Je weet dat er eentje ontbreekt. Maar je weet niet of die zo is of zo. En je krijgt op een gegeven moment de superpositie van die twee toestanden. En dan heb je eigenlijk aan allebei de kanten heb je eigenlijk een half elektron die bij elkaar horen. En dat is het, daar is het idee van een kwantumcomputer die hem bouwt met Majorana-deeltjes op gebaseerd. Want het grote probleem bij een kwantumcomputer is dat je kan een qubit maken die 0 en 1 tegelijk is. Maar als je er dan naar kijkt of als er iets gebeurt of er komt een kosmische straling, dan is het gelijk, stort het in elkaar als een gewone bit. Maar ze dachten van ja, maar als je die uit elkaar kan trekken, dan komt dat kosmische ding daar wel, maar niet bij die andere kant. Dus die is beschermd tegen kosmische straling, tegen verstoringen.
Die wordt niet beïnvloed, ja.
Dus dat was het idee. Van, oh, dan hebben we een kunnen we een qubit maken die gewoon tegen verstoringen en ruis bestand is. Dus er waren eigenlijk twee dingen. Dat moet ik even terug naar 1938, zeg maar. Toen was er in Italië een man, die heette Ettore Majorana. Die wordt door de mensen die hem kenden, zoals Enrico Fermi, wordt hij gezien als een van de slimste mannen van die deze eeuw rondgelopen hebben. Dus echt het niveau Newton, zeg maar.
Hij was een tijdgenoot van Einstein, dus dan zeg je nogal wat.
Nou, dus hij was een van de eerste mensen, eerst ook in Italië, toen in de Vijver in Rome, hebben ze eigenlijk de eerste atoomexperimenten gedaan, eind jaren 30. Dus dat zijn de voorloop-experimenten van de atoombom, zal ik maar zeggen. En hij was een van de grote figuren daarvan. En hij is van de een op de andere dag verdwenen in 1938.
Zat hij op die rij? Ergens.
Hij was gewoon... was in de haven van Palermo en dan ging hij naar Napels. Maar hij is nooit in Napels aangekomen. En het is sindsdien een groot mysterie, want is er met die man gebeurd?
Heeft hij een paar van die deeltjes ingeslikt, of niet?
Nee, okay. Misschien wel.
Is hier niet ooit een keer een film over gemaakt? Dit lijkt me zo cool. Dit is best een tof verhaal.
Er is nog geen film over gemaakt, maar in Italië zijn er heel veel documentaires. Dat in Italië zijn heel beroemd. Natuurlijk, want er zijn heel veel samenzweringsverhalen. Dat hij een klooster in gegaan is, dat hij door de nazi's is meegenomen. Weet ik veel.
Verkeerde kant opgeschoven en in de zee gevallen.
Dat kan ook. Ja. Dus hij kan zelfmoord gepleegd hebben. Hij heeft wel vlak voordat hij vertrok, heeft hij een groot bedrag nog opgenomen. Dus dat, en hij was heel katholiek. Dus dat waren dingen, ja, dan pleeg je ook niet zomaar zelfmoord. Maar goed, dat zijn allemaal verhalen. En maar een jaar voordat hij verdween, heeft hij dat deeltje bedacht, zeg maar. Terwijl hij zei, ja, dit moet bestaan. Dus dan heb je eigenlijk een ding, als een theoretisch natuurkundige iets bedenkt, en een experimentator die vindt het, dat is Nobelprijs materiaal, zal ik maar zeggen. Dus je hebt aan de ene kant dat wetenschappelijke. En aan de andere kant heb je dan dat het ook nog ergens gebruikt voor kan worden. Dus toen op een gegeven moment een paar theoretici met een idee kwamen van als je een heel klein nanodraadje maakt, dus waar al die elektronen naast elkaar kunnen liggen, en je laat hem zo heen en we kunnen dat gewoon maken, ja, dan kunnen we daar misschien wel een qubit mee bouwen. Maar alleen dat materiaal waarin je die elektronen naast elkaar kan leggen op zo'n manier, dat bestaat alleen niet. Maar toen kwamen er weer andere theorieën die zeggen, maar ja, als je een nanodraadje van halfglijden pakt en je legt er een heel klein beetje superglijden op, dan lijkt het alsof het materiaal wel. Dan lijkt het op het materiaal wat je zoekt.
Het is een beetje alsof je in de keuken staat en denkt, nou, ik pak een beetje dit en doe ik zo dat erop en zo. Maar het is vast niet
Daar
makkelijk.
Lijkt het eigenlijk heel erg op. Ik denk dat het meer dan op wat natuurkunde op school is, dat het meer lijkt op wat koks doen dan...
zo makkelijk is het vast niet.
Want het is inderdaad, het is toch een beetje, nog steeds een beetje alchemie, want het zijn hele kleine pinnetjes, een heel klein dit. En eigenlijk kan je er niet goed aan rekenen. Dus je moet het toch uitproberen, dus een dingetje maken, afkoelen tot 273 graden onder nul, vacuüm trekken en dan eigenlijk, ja, wat gebeurt er als we een stroompje doorheen doen? Wat gebeurt er? Dat is eigenlijk wat ze doen. Dus dat maakt het ook heel, ja, weet je, het is een beetje klooien. Ja. Je kan het niet berekenen wat er gebeurt en maar hopen dat er ineens iets gebeurt. Zo is in feite supergeleiding ook ontdekt. Gewoon maar wat klooien. Ineens denk je, ja, normaal iemand zou zeggen, hey, apparaat gaat kapot, slaat nergens op. Maar als een heel slim iemand denkt, hey, maar misschien is het een nieuw natuurkundig fenomeen.
Ja, en als ik dit heel koud maak, wordt de weerstand minder. Goh, wat interessant. Ja,
nou
ja,
de weerstand wordt minder. Ineens gaat die klei helemaal naar nul.
Ja, ja.
Dus als je een supergeleidend ringetje hebt en er gaat een stroompje doorheen lopen en je hangt hem boven de magneet, dan kan dat ding 100 jaar blijven hangen.
Ja.
Het stroompje blijft komen.
Maar even, want je bent niet, bij mijn weten, niet een hardcore scientist. Je bent niet iemand die hierin afgestudeerd is of zo. Je bent journalist en schrijver.
Ja,
hier zo in terecht dan?
Nee, ik heb natuurkunde gestudeerd, om te beginnen.
Ah, dat toch wel in ieder geval, ja. Gelukkig maar.
En ik ben ook promotieonderzoek begonnen. Oceanografie weliswaar, maar dat is heel iets anders. Maar wel in de natuurkunde. En ik heb altijd wel, weet je wel, die populair wetenschappelijke boeken en zo ben ik altijd wel blijven lezen. Ik heb het een beetje bijgehouden, tot zover dat... Dat gaat. Toen in mijn promotietijd ben ik gaan schrijven voor het universiteitsblad. En dat ging veel beter dan mijn promotie. Dus dan gaan. En ik ging plaatjes draaien ook. Dus ik werd ook disjockey. En
ja,
toen was het op een gegeven moment.
Dat hebben we allemaal
gedaan,
toch?
Maar wij moesten ook nog best wel heel veel draaien. En dus het was een beetje de keus van: ga ik mijn promotiewerk afmaken of ga ik leuke dingen doen?
Ik heb het leuke gekozen, daarom zit ik nu hier.
Maar ik ben wel altijd een beetje geïnteresseerd. Dus ik heb wel op dezelfde plek. Ben ik afgestudeerd, tenminste. Ik heb het afstudeerwerk bij KNMI gedaan, maar ik heb in Delft gestudeerd, waar dit ook zich afspeelt. En een deel van dit verhaal heeft zich ook al afgespeeld toen ik daar zat, alleen dat wist ik toen nog niet. Ja.
Oké, maar goed, je bent op enig moment ben je in dit meer geïnteresseerd geraakt. Je bent een boek gaan schrijven, hoop research, denk ik.
Ja, precies. Ja, ik heb dus op een gegeven moment. Ja, ik wilde eigenlijk een stuk over die Majorana schrijven, maar er was niemand echt in geïnteresseerd. Want ja, dat is lang geleden en wie in Nederland. Maar toen kwam ineens die natuurkundige die je dan claimde dat Majorana deeltje gevonden hebben. Toen dacht ik, hey, dan kan ik een stuk over die Majorana schrijven. Ja. Toen ben ik met hem gaan praten. Maar toen kwam hij ineens met allemaal verhalen van wow, als je ze om elkaar heen draait, dan kun je een quantumcomputer bouwen. En Microsoft is geïnteresseerd en het Witte Huis wilde misschien wel een soort maanlandingsproject van maken. En moest kijken met wie ik hier en op de Maagdeneilanden met een virus.
Het is veel meer een deeltje, het is een hele roman bij elkaar als ik het zo hoor. En mensen die verdwijnen. En weet je, ik zit bijna aan Dan Brown te denken.
Ja,
als een soort Marianne, de mysterie aan alle kanten op gaat. Joh.
Nou ja, eigenlijk misschien moet het ook een keer fictievariant van maken.
Maar, ja, dat dus, ja. Is dit ook dat deeltje, ik heb er echt nul verstand van, maar is dat deeltje waarvan ze ook zeggen dat als je die twee elektronen van elkaar scheidt, zeg maar, dat ze allebei dezelfde trilling hebben, zeg maar, dat je dus communicatie over de wereld zonder elektriciteit kan creëren?
Ja, dat is weer wat anders.
Verstrengeling.
Dat noem je, ja. Verstrengeling. Dus dat is sowieso ook een van die rare kwantumfenomenen. Dat als je stel je voor, je hebt twee munten. Als je die omgooit, dan heb je kop-munt of munt-kop of munt-munt of kop-kop. Maar in de kwantumwereld kan je twee kwantummunten hebben die of altijd op dezelfde kop vallen of op munt. En ook als je eentje naar Australië brengt en de andere naar Mars of zo, en je gooit die dingen op, is het geval altijd hetzelfde.
Maar dat is natuurkundig is dat raar, hè? Want dan breng je dus informatie over, omdat je weet, als je deze op kop laat vallen, valt die ook op kop. Dan heb je dus informatie over een plek dat sneller dan het licht gaat.
Maar je moet dan, om te checken of dat echt waar is, dan moet je bellen en dan gaat de informatie weer met de lichtsnelheid.
Maar we zouden op die manier, als je zeg maar die munt op een bepaalde manier laat vibreren, hè, dan kun je dus signalen overbrengen die sneller dan het licht ergens anders zijn. Opent dat ook niet weer de wereld aan?
Dus dat ze zijn dus inderdaad instantaan met elkaar. En dan, omdat inderdaad dan te bewijzen dat het fenomeen echt bestaat, moet je ze zover uit elkaar halen dat het niet met de snelheid van het licht een signaal over kan gaan.
Dat geeft maar hele rare dingen.
Er is geen communicatie tussen die twee. Ze hebben alleen allebei hetzelfde.
Ja.
De communicatie is er pas als iemand die daar zit en iemand daar zit, probeert contact te zoeken met die ander. Van, hij ligt jou ook op kop, weet je wel.
Maar kun je de deeltjes laten trillen op commando? Die zegt van, ik heb hier het ene deeltje, dat andere deeltje is op Jupiter, of noem maar even wat. En ik ga gewoon trillen met dat deeltje. En er zit iemand op Jupiter, laten we Elon Musk pakken, want hoe verder hoe beter. En die gaat daar dat deeltje ook zien trillen. En die ziet dan wat jij zegt.
Dus je hebt dus, daar ga je over. Dus je hebt dan een superpositie van verschillende trillingen.
Ja.
En die aan de andere kant ook. En dan, wij kunnen pas zien wat de trilling is als we het gaan meten. En als ik hem dan een bepaalde trilling meet, dan inderdaad die andere, die valt dan ook in die toestand. Dus als die andere gaat meten, meet hij dat ook.
Ja.
Maar voordat je meet, kan je niet zoveel.
Je kan alleen meten dus eigenlijk en niet zenden. Daar komt het een beetje neer volgens mij.
Ja.
En dat is dat gekke, dus dat is de kwantummechanica, kunnen wij alleen maar contact mee maken door te meten. En op het moment dat we meten, dan is de kwantummechanica ook weer verdwenen. Dus dat is natuurlijk de gekke.
En Gerard, nu heb je een boek over geschreven, zeg maar. En is het een introductiecursus tot dit deeltje? Of is het meer echt een beetje die romanhoek?
Dus je hebt dan een wetenschapper die dan heel graag iets wil. Hè, weet je wel. Je kan misschien wel een Nobelprijs opleveren. Of een bijzondere doorbraak wetenschappelijk. Maar ja, goed, een verhaal is eigenlijk een interessant karakter die iets heel graag voor elkaar wil krijgen en er liggen allemaal obstakels. Dus ik dacht van, dat is leuk om een verhaal te schrijven en dan stiekem zo allerlei dingen te vertellen over kwantummechanica en over Majorana en Majorana-deeltjes. Dus dat was een beetje het idee. Dat is best wel hoog gegrepen hoor.
Maar het is echt, dus als ik dit in de filmwereld zou, dan noem je het een biopic, toch?
Misschien wel. Ja, je arrangeert het allemaal een beetje zodat het leuk is om te lezen, zeg maar, als verhaal. En het gaat uiteindelijk ook wel een beetje over cherrypicking. Want op een gegeven moment was er ook een heel andere wending. Omdat een van de postdocs die bleek een beetje met de data gerommeld te hebben. En dus dat was voor mij. Ik volgde dus Leo Kauwe over heel lang. En ineens waren er allerlei dingen over wetenschappelijk wangedrag en weet ik veel. Dus, daar gaat het op een gegeven moment ook wel een beetje over. En dat geldt eigenlijk voor een verhaal ook. Dat als je zeg maar iets heel graag wil of als je iets graag wil zien. Ja, dan ga je dingen een beetje rangschikken.
Ja.
En daar moet je heel erg mee uitkijken.
Weet je waar ik een beetje aan moet denken? Laatst heb ik een vlog gezien van de Veritasium. En dat ging over Monsanto, zeg maar. Weet je? Dat is die toko die Roundup verkoopt en doet. En als je gaat kijken naar hoe dat hele verhaal is gebouwd, wetenschappelijk gezien, dat rammelt ook aan alle kanten, zeg maar. En ik krijg een beetje zo'n conspiracy gevoel ook rondom dit deeltje. Klopt dat of niet?
Het is wat je krijgt op een gegeven moment, dat is iets heel interessants en heel leuk. En er zit ook nog een heel mooi verhaal aan vast, niet maar Urana en zo, dan wil iedereen op een gegeven moment wel erbij horen. Ik ook dus, hè. Die oude verhaal wil ik wel volgen. Maar je hebt ook investeerders en Microsoft die denkt van, wow, en een mooi verhaal en iets waarbij je ziet dat wij echt ook nog aan de toekomst denken en zo, weet je. Dus je krijgt op een gegeven moment een soort brei waar je in kan verzanden of zo.
Maar zie je het ook andersom, hè? Dat ze weet je, bijvoorbeeld het juist willen tegenhouden, dit soort ontwikkelingen. Dat jij in de telecommunicatie zit bij wijze van spreken en je kan voorkomen dat mensen niet jouw diensten gaan gebruiken, of juist wel jouw diensten gaan gebruiken, ja, dan heb je natuurlijk een beetje een anti-reactie, zie je dat ook?
Ik weet niet helemaal wat je bedoelt, geloof ik.
Nou ja, het is heel simpel, hè. Ik bedoel, je bent Shell, wil je dan dat de zonnepanelen bijvoorbeeld succesvol worden?
Er zijn natuurlijk wel heel veel hele rare belangen die ineens met elkaar mee gaan spelen. Want in dit geval bijvoorbeeld, je hebt in Amerika een of andere pot geld en die is eigenlijk bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek waar niet iedereen mee bezig is, wat een grote kans heeft op mislukking. Maar als het lukt, dan heeft het hele grote consequenties. En we willen niet dat het in China lukt en dat wij niet weten waar ze mee bezig zijn. Dus dat soort rare dingen heb je dan bijvoorbeeld. Hè? En daar kan je natuurlijk ook op inspelen als groot bedrijf. Dat jij, oké, wij gaan zoiets geks doen, want dan krijgen we dat geld. Of ja, ik weet niet helemaal hoe dat allemaal draait. En dan de PR eromheen en TikTok-filmpjes. En dan kan je wel iets creëren waar, ja, wat je zou kunnen noemen misschien een bubbel.
Waar denk je dat we over 10 jaar en 20 jaar staan op dit onderwerp?
Nou, dat, ik denk dat weinig mensen dat kunnen voorspellen. Maar gewoon quantumcomputers per se. Ik denk dat we 10 jaar hebben er nog niet één, denk ik. Tenminste, niet eentje waar je echt wat mee kan. Maar als je ziet, ze hebben een paar honderd wetenschappers gevraagd, weet je, die echt veel verstand van hebben. Van wat denk jij, is er over 5 jaar, over 10 jaar, 15, 30 jaar. En dan weet ik veel, denk 5% denkt dat er over 5 jaar één is. Maar 80% denkt wel dat het over 30 jaar heen is. En dan heb je zeg maar 50% denkt dat er over 15 jaar heen is. En dat is natuurlijk al wel een beetje, zeker met crypto, dus als met de bitcoin of andere cryptografische dingen, moet je wel over nagaan denken. Maar dingen die over 15 jaar nog steeds geheim moeten blijven. En als er iets geks gebeurt in China, misschien 10 jaar, weet je wel. Dan, ja, dus dat is een beetje de... Dus niemand gelooft eigenlijk dat er over 10 jaar al eentje is. Maar niemand kan ook zeggen, ik weet zeker dat er over 10 jaar geen een is. Dus dat...
En in dat licht, als je naar security kijkt, de store now, decrypt later, is wel een probleem natuurlijk.
Ja.
Ja, die zie ik wel. Ik zie hem op bol.com staan, je boek. De race om het Majorana deeltje. Maar je boek première moet nog komen, toch?
Nou, ja, de presentatie.
Die is volgende week. Kunnen mensen daarheen of kunnen ze nu al...
Ja, als mensen in de buurt zijn, volgende week, 11 september... Nijverheidskade, uurtje of 5-6. Als je naar binnen loopt, dan zie je hem wel ergens.
Een mooie datum ook voor dit soort onderwerpen.
Ja, de vorige keer toen dat hackersboek uitkwam, toen brak ook de oorlog in Oekraïne uit. Dat was niet zo handig. Dus ik denk, het draait nou om, zeg maar. Dan 11 september is er al iets gebeurd, dat ga ik ook maar goed presenteren.
Ja, het is altijd rot als je iets nieuwswaardigs doet en er is groter nieuws op de dag. Dan snel je hem onder. Oké. Nou, dankjewel. Hartstikke fijn dat je er was. Wij gaan het in de gaten houden en ik ga hem denk ik wel lezen. Moet ik even kijken, want iedere keer als ik een boek koop, ligt er een stapel op mijn nachtkastje me heel vuil aan te kijken.
Ja, maar... ik ga je niet over horen hoor, dus je kan ook zeggen dat ik het gelezen heb.
Maar het is interessant genoeg, denk ik. Dankjewel. Gaan we eens naar Ellen toe. Want ja, iedereen zit hier eigenlijk zo heel geduldig te wachten. Zo de rijtje zo af.
Ja, heel
braaf
te wachten. Maar na dit verhaal weet ik ook niet of ik nog iets interessants te vertellen heb. Want dit was wel gewoon echt heel cool.
Ja, maar de meeste dingen op OrangeCon zijn gewoon heel cool. Dat het blijkt.
Oké, fair. Ja.
Maar goed, jij bent hier ook natuurlijk gewoon... Of ben je gewoon bezoeker?
Jij hebt ook dingen meegenomen, toch? Ik mag de eindpresentatie, hoe zeg je dat?
Eindkeynote
geven.
Een dingetje.
Ik probeer het in mijn hoofd een beetje te downplayen, maar ik ben wel een beetje zenuwachtig.
Echt waar?
Ja.
Maar ga even gewetensvraag. Waarom vragen ze jou, specifiek jou, voor de keynote?
Ja.
Dus toch, de closing talk is meestal wel... Ik ga je nu heel zenuwachtig maken, hoor.
Ik wil zeggen, god thanks.
Dat blijft lekker hangen bij mensen. Zo van, wauw, einde dan... Wat? Dan moet je iets heel bijzonders hebben, toch?
Nou, daar moet je eigenlijk... Dat moet je aan Barry vragen, want die heeft me uitgenodigd.
Ja.
Barry.
Ik sprak Ellen een maand of 3 geleden, denk ik, of zo. Misschien 4. En ze hadden eigenlijk een heel natuurlijk gesprek met DVD op kantoor. En we zaten eigenlijk gewoon heel veel onderwerpen te kletsen. Vooral ook van, wat kunnen we doen op het gebied van DVD Academy, ging het. En naarmate de tijd vorderde, gingen we het onder andere hebben over... Ja, wat er allemaal in de wereld eigenlijk allemaal gebeurde. Weet je, Trump kwam om de hoek kijken. Elon Musk had het White House in de fik gestoken bijna ongeveer.
Leuke dingen.
Ja. En we zaten eigenlijk lekker koffie te drinken en eigenlijk meteen hadden we ook al het gevoel van, we hebben een onderwerp hier waarin we moeten er iets mee. En toen bleek Ellen eigenlijk daar een specialist op te zijn. En dat gaat over een stukje digitale zelfstandigheid en soevereiniteit. En toen dacht ik van, maar wacht eens even. Wij hebben sowieso de wens met OrangeCon om een onderwerp neer te zetten dat we in een keynote... Ja, eigenlijk mensen aan het werk willen zetten, weet je. Ga maar eens even nadenken over wat er wel of niet kan. En Nou, Ellen was daar zo duidelijk eigenlijk in dat ik dacht van, die moeten we hebben.
En toen
was het eigenlijk volgens mij, voor mij hebben we het daar toen al besproken en voor mij een week later hadden we het beklonken.
Ja.
Oké, nou, ik heb even, inmiddels heb ik het programma erbij gepakt. Dat is lekker makkelijk. Dan kan je kijken, wie doet die closing keynote eigenlijk? Je bent oprichter van de digitale Doetank.
Ja, klopt.
Wat is dat?
Dat is een soort missiegedreven adviesbureau eigenlijk. Dus, maar wat we in de basis doen, is dat we organisaties en bedrijven helpen met digitale soevereiniteit. En dat is aan de ene kant nu veel publieke organisaties, want het is bij de overheid gewoon net even een tikkie urgenter dan bij het bedrijfsleven.
Maar ook een tikkie ingewikkelder, zou ik zeggen.
Meestal. Het is ook een beetje zo ingewikkeld als je het zelf maakt. Dus er is altijd een nieuw probleem. Maar je kan ook gewoon beginnen met het aankopen van Europese producten. Je kan beginnen met het gewoon opnemen in je strategie. Dus ja, zo problematisch is het nou ook weer niet. Je moet alleen niet soort van bevriezen, omdat je moet het niet te groot maken. Je moet het niet proberen te overzien allemaal. Want dan is het wel heel groot, maar je kan gewoon wel aan de slag. En dat is waarom we dan ook een soort van Doetank hebben gekozen als naam. Als een kleine knipoog naar, je moet gewoon ook je actielijst opschrijven en gewoon gaan starten. En het was een beetje een knipoog naar mijn soort van LinkedIn-bubbel. Die zit vol met allemaal van die toffe LinkedIn-influencers die allemaal toffe dingen over tech schrijven de hele tijd.
LinkedIn-influencers, echt, ja. Oké, nee, maar goed.
Ja, ja. Ja. En dat waren allemaal van, nou ja, goed, allemaal mannen, want het zijn toch veel technologieën op mijn lijn. En dat zijn toch vaker mannen. En toen kwam digitale soevereiniteit op. En toen gingen we dit allemaal doen. En toen dacht ik, nou, LinkedIn-influencers, jullie zitten altijd te klagen over dat we nooit in de actiestand gaan. Vertel ons wat we moeten doen. Alleen dat kwam maar niet. En op een gegeven moment dacht ik...
Natuurlijk niet. Ze kon het startmenu niet vinden. Als je Windows weghaalt, dan wordt dat lastig.
Dan wordt het lastig.
Ja.
Dus toen dacht ik, oké, fuck it, dan ga ik het zelf doen.
Wat een goed idee.
Dat vond ik ook.
Nou, wij zijn ook met iets bezig. We moeten even, na de show moeten we even doorpraten, denk ik. Want ik zit op Matrix met dan een heleboel mensen. En die dat zijn echt een beetje de open source Jehovah's. Want als je niet op Mastodon zit, ja, dan ben je vanzelf een nazi.
Ja.
Dat is ook een beetje veel. Maar met die mensen zijn we nu bezig met een podcastserie. We hebben nu al zo 10 delen staan. Even met een half uurtje redactie.
Ja, ja, ja.
Weg bij Big Tech.
Oh, echt?
En ja, die gaan we dus maken binnenkort.
Oh, vet.
Dus wij moeten echt even contact houden.
Ja, dit had ook naam van mijn bedrijf kunnen zijn.
Ja, dat is ideaal dit. Dus sluit je aan. Zit je op Matrix? Dat gaan we zo even.
Nee. Ik ben... Ik zit, als het over de socials gaat, echt alleen op LinkedIn. En vanuit mijn politieke hoek af en toe op Instagram. Maar ik besteed niet zoveel tijd op de socials.
Maar je hebt vast wel Signal dan of zo. Dan kunnen we
zeker.
Ik zit niet op WhatsApp, toch?
Ik zit op beide, maar liever Signal.
Oké. Ja.
Nee, ja, kijk, dat is dus de grap. Ik heb een bedrijf wat helpt of wat gaat over digitale soevereiniteit. Over minder afhankelijk worden van big tech. Maar ik ben geen purist. Ik geloof namelijk niet dat... Ik ben geen anti-Microsoft. Het punt is alleen dat we zijn op zo'n niveau afhankelijk geworden van Amerikaanse en Chinese partijen, dat we niet meer onze volledige soort van democratische keuzevrijheid hebben. En daar gaat het om. Dus het gaat veel meer over je risicoafweging. Dus ja, ik gebruik liever Signal en ik heb eigenlijk een hekel aan Meta. Maar ja, als mijn ouders gewoon op WhatsApp zitten, dan... ik vind het gewoon hele lieve mensen, dus daar wil ik gewoon ook af en toe berichtje naar sturen.
Ja, dat klopt. En wij hebben vanuit de media een beetje hetzelfde natuurlijk. We willen eigenlijk helemaal niks met Twitter te maken hebben, maar er zitten wel mensen die we willen bereiken. Dus daar zijn we overigens wel mee gestopt. Maar hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld voor Blue Sky, WhatsApp, dat soort dingen. Het is voor WhatsApp en Signal heb ik trouwens mijn vader wel weten te chanteren met, hey, wil jij foto's van je kleindochter? Dan moet je wel naar Signal gaan, vriend.
Ja, oké, dat snap ik. Ik heb geen kinderen, dus ik heb geen chantagemateriaal.
Vervolgens stuurt hij die foto's dan via WhatsApp weer naar mijn broer. Dus dat helpt nog steeds niet.
Maar goed,
dus
jij hebt je punt gemaakt.
Ja, dat dan weer wel. Nee, maar wat een goed initiatief. Daar moeten we zeker over doorkletsen een keer. Je zegt ook politiek.
Ja.
Heeft dat raakvlakken? Doe je vanuit een politieke beweging bijvoorbeeld hier iets mee?
Het heeft zeker raakvlakken. Ik heb vorig jaar meegedaan aan de of een campagne gevoerd om het Europese parlement te komen. Ik ben lid van D66 en mijn idee was, ik doe een keertje mee, dan heb ik dat sollicitatieproces een keer doorlopen en dan ga ik in het campagneteam van de digitale kandidaat en dan ga ik hem of haar helpen om in het Europese parlement te komen.
Ja, slim.
Toen was ik zelf de digitale kandidaat en toen heb ik juist door al onze leden heel veel steun gekregen. Dus ik ben heel hoog op de lijst terechtgekomen. En toen dacht ik, oké, dan ga ik ook. Dus ik heb een campagne gevoerd onder de slogan Techniek is politiek. Juist omdat ik vind dat technologie in bijvoorbeeld China of in Amerika wordt heel politiek ingezet. Dus het wordt echt gebruikt als middel om bepaalde doelen te bereiken. En wij in Europa denken nog steeds dat, nou ja, hackers of dat zijn gewoon drie nerds in een kelder. Daar moet je het niet te veel over hebben. Dus wij vinden behandelen technologie heel apolitiek. En dan zie je dus dat we aan alle kanten ingehaald worden. Ja. Nou, daar heb ik die campagne over gevoerd. Dat was super succesvol, maar ik zit niet in het Europese parlement. Maar de missie was er wel. En dan kon ik heel moeilijk terug naar gewoon KPMG cybersecurity maturity assessments doen. Wat ik sowieso al niet zo goed kon. En dus heb ik ontslag genomen en ben ik mijn eigen heb ik een soort van ZZP sabbatical genomen. Dus ik dacht, ik ga een jaartje ZZP kijken wat ik wil. En nu zijn we hier.
Oké. Maar nog steeds ambitie dan om dat parlement erin te gaan?
Ja, voor Europa. Ik heb het voor de Tweede Kamer nu ook wel overwogen, maar ik heb net een bedrijf gestart. En ik zie dus ook, en ik vind dat eigenlijk heel leuk. Ik ben ook gewoon best wel een beetje koppig. Dus het is best wel fijn om een keer de baas van je eigen organisatie te zijn. En ik heb hier gewoon afgelopen jaar heel hard aan gewerkt om dit op te zetten, om dit te bouwen, om met de juiste mensen in gesprek te raken. En ik zie nu ook dat dat gaat bewegen. Dus het is ook zonde om zo'n project voortijdig te stoppen om in het kinderdagverblijf van de Tweede Kamer te gaan zitten.
Ja, je beschrijft hem goed. Aan de andere kant zou ik zeggen, je bent de perfecte kandidaat. Want je hebt twee masters en die maken dat je eigenlijk de perfecte nerdfluisteraar of de perfecte politici-fluisteraar bent.
Ik omschrijf mezelf, dat is een beetje als een tolk.
Ja, je kan dit hartstikke goed. Dus ik denk dat we mensen als jij nodig hebben in de Kamer.
Nou ja, over 4 jaar mag je weer op me stemmen. Tot die tijd.
Deze ronde, is dat kansloos? Of?
Ja, dus de lijst voor D66 is al bekend. Ja. Daar sta ik niet op. Dat is ook mijn keuze geweest. Wat ik wel weet is dat ik het volgende keer voor Europa zeker nog een keer ga proberen.
Oké, en wanneer is dat? Dat is al eerder.
Ja, dat is 2029.
Oh.
Nou ja. Dat duurt nog even.
Als je het snel zegt, valt het mee. Toch?
Volgens mij willen we in 2030 digitaal soeverein zijn. Dus ja, misschien heb ik dan helemaal geen onderwerpen meer.
Dat laatste jaartje gewoon opschieten.
Maar dan ga jij ervan uit dat het kabinet 4 jaar zit?
Nee.
Oh,
nee.
Dat wil ik wel zeggen.
Nee, ik ga er niet vanuit dat een kabinet dat wij hier nog vormen op deze manier. Nee, daar maak ik me geen enkele illusie over.
Overigens een kleine correctie. 3 nerds in een kelder. Ja, een kelder, maar 60.
Nee, ja, kijk, ik. ik vind eigenlijk dat nerds altijd in de skybox moeten zitten. Want die, zeg maar, die bouwen de wereld van morgen. En daarom moeten we daar.
Dat vind ik wel heel veel eer, maar.
Ja, dat is toch vet?
Ik vind dat we. Ja, eigenlijk wel.
Oké.
Ja.
Het is misschien ook wel leuk ook naar de openingskeynote die we hadden op OrangeCon. Ik weet niet of je die gezien hebt, maar...
Dit is een hele goede conferentie. Ik zie geen enkele talk.
Je spreekt heel veel
mensen, dat is fijn.
Nou, dan zal ik die even spoilen in ieder geval alvast voor je. Dat ging vooral eigenlijk over de evolutie eigenlijk die we als hackers al aan het doen zijn. Weet je, als je gaat kijken naar wanneer de eerste hackers in beeld kwamen. Ja, weet je, dat is bijna 50 jaar geleden inmiddels. Hè, weet je? Dat is wel leuk, want die maakte even het bruggetje inderdaad naar bijvoorbeeld Loft Heavy Industries. Dat was een clubje enthousiastelingen. Die zijn op een gegeven moment naar de overheid gestapt. Die gezegd van, hey, overheid, ik weet niet wat jullie aan het doen zijn. Maar jullie maken de tering zo van en de wereld vergaat als jullie op deze manier doorgaan.
En daarbij, kijk maar. Dat was de sterke statement.
Inderdaad. En als je puur gaat kijken naar degene die toen in dat panel zaten, zeg maar. Weet je, dat zijn nu eigenlijk allemaal een beetje de grote security eindbaas in de wereld. Of hebben in ieder geval een strepen wel verdiend. En dat was ook een beetje de trigger in de hele keynote. Is van, weet je, we zijn zelf in staat om dit te veranderen. En we zijn daar ook heel erg bij nodig. En dat is ook een van de redenen waarom ik Ellen de closing keynote zo'n belangrijke vind. Dus weet je, pak die bal nou op.
Ja.
Weet je? Want kijk, als je inderdaad ermee begint, dan maak je het verschil.
Ja. Nee, ik denk dat dat ook aan het veranderen is. Waar we nou 3 tot 5 jaar geleden nog de crimineel waren. En ze zeggen, oh, hackers hebben dit, hackers hebben dat gedaan. Zie je inderdaad nu een verschuiving waar de in die tijd bluffcase met grote monden. Zo, ja, maar zo'n nerd. Worden we nu daadwerkelijk geraadpleegd. En steeds vaker. En dat vind ik wel heel tof om te zien. Dus ja, wij maken goede stappen. Ondertussen ook aangeschoven Annie-Jan Brouwer, dames en heren. Dat is ook wel een gezicht dat je niet zo vaak meer in Angry Nerd ziet.
Nee, ik heb het gewoon veel te druk.
Druk met dingen, hè? Ja. Nou, wat doe je zo?
Werk. Badge team dingen. Ja. We zijn druk bezig. We zijn ondertussen een stichting sinds een paar maanden. Stichting Badge Team.
Oké. Okay.
En lekker bezig voor nieuwe events. Onder Bornhack volgend jaar. En Hacker Hotel over 2 jaar, want het event dat er niet is, is er de komende keer echt niet.
Dan moeten we nu niet gaan vertellen aan iedereen dat het er verschrikkelijk wel is. Dat zou wel echt een
mop zijn.
Ja,
maar het is er gewoon niet.
Nee, maar het zou heel grappig
anyway,
zijn.
Dus ja, we zijn leuk bezig met nieuwe badges, nieuwe ideeën en met software voor de Tamatsu. En een stukje aftercare voor de Y-badge, om daar minder e-waste is meer beter. Dus,
ja. Dus gewoon nog even met z'n allen, er waren wat issues mee en nu gewoon met z'n allen schouders eronder.
Ja, dat.
Nog even.
Ja, exact.
Mooi.
Even kijken waar we kunnen helpen, wat er nog ligt aan spul, wat er eventueel nog gerefurbished kan worden.
Heb je nog tips hoe ik zelf mijn dingen kan fixen? Want ik heb een toetsenbord wat niet werkt.
Er zijn een heleboel dingen wat je eraan kan doen. We hebben daar ook een Discord kanaal voor mijn badge team.
Oké.
Waar een heleboel tips en tricks staan. In de meeste gevallen is het een kwestie van loshalen, maar wel met een klein beetje aceton. Want het kan zijn dat er wat epoxy ondergelekt is.
Okay.
Die epoxy was achteraf gezien net iets te dun voor wat ze ermee hebben gedaan. Dus bij een deel is dat ook onder het toetsenbord gekomen, waardoor zeg maar de metalen dooms op elkaar geklikt blijven zitten.
Ik begrijp dat meer mensen dit issue hadden, dus vandaar
het is, het is vaker voorgekomen.
Thanks voor de tips, gaan we zeker doen. Hey, ik moet er zo tussenuit, want mijn rondes rondom OrangeCon moeten weer...
Inderdaad, dus ik ga dat je niet aan het werk bent vandaag.
Mochten jullie die luisteren, zeg maar, er zijn heel veel livestreams te volgen, is misschien nog even goed te melden. Dus alle praatjes, en ook die van Ellen inderdaad, die wordt gewoon live gestreamd, zeg maar. Dus ik zou zeggen, join in ieder geval ook aan die kant. En tot de volgende keer weer.
Ja, tof, tof dat je er even was.
Komen ze ook op CCC te staan, in Duitsland? Opgenomen?
De recordings, volgens mij hebben ze nu alleen op YouTube staan, maar we moeten ze denk ik ook eventjes op de drive van CCC laten zetten in ieder geval.
Okay.
Dus, maar voor mij moeten we dat kunnen regelen.
Ja, ook digitaal soeverein, hè? Gewoon
precies,
YouTube,
daarom.
Dat is een paar e-mailtjes en dan kun je ze daar uploaden.
Daarom, ja. En ik denk dat we anders bij Nick en Vanders nog wel een route hebben.
Dat denk ik ook wel.
Ja, dus, dat komt begon.
Maar goed. Hey, succes nog even, want het is hard werken.
Goed.
Dus we zien elkaar weer even. Goed, nou, we waren nog bij Ellen eigenlijk. Heb jij nog zaken waarvan je zegt, dit is even wat je eruit moet halen straks of in de keynote? Is dit wel even iets waar je op moet letten?
Ja. Er zijn denk ik in de keynote... Het zijn een aantal dingen waarvan ik hoop dat ze blijven hangen. Mm-hmm. Dat zeg ik ook gewoon hoor, dus je kan het straks nog een keer naluisteren.
En na deze show kun je ook jouw stream nog weer een keertje gaan kijken, ook live.
En het eerste is ook om de naysayers een beetje soort van het gras voor de voeten weg te maaien alvast. Digitale soevereiniteit gaat dus niet over... isolement. Of dat je nooit meer, nou ja, wat ik al net zei, niet puristisch nooit meer iets met een Meta of Microsoft te maken kan hebben. Het gaat vooral over meer controle over je eigen data, je eigen omgeving en bepaalde risico's die we nu denk ik anders zien. En dat je gewoon ook aan de slag kan. Dus dat er al best wel heel veel toffe initiatieven zijn over... bijvoorbeeld in Denemarken gaat de hele overheid... heeft nu een hele duidelijke open source strategie geadopteerd.
Die, ik heb dat gezien. Ik was
dat
helemaal verbaasd.
Cool.
En ik vind het verschrikkelijk awesome.
Ja, ik vind het geweldig. Misschien, kijk, en de situatie Groenland helpt mee. Alleen, zij zijn denk ik wel een pad aan het baden. Of wanen, of hoe je het ook noemt. Door ze van zo op zulke grote schaal, zo professioneel open source echt als strategie te nemen. Dat is super vet. Dus dat is al cool om naar te kijken. Vanuit de Doetank helpen we bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam nu Die willen graag een soort van vooruitlopen daarin of een blauwdruk schrijven binnen hun cloud en sourcing strategie. Maar wat dus ook best wel cool is, is dat de VNG, dat is een soort van het samenwerkingsverband tussen alle gemeenten in Nederland.
Vereniging Nederlandse Gemeenten. Ja. Ja.
Die hebben met elkaar gezegd, wij willen 80% van onze IT in de toekomst gezamenlijk inkopen. Nou, dat is een van de strategieën die je kan uitrollen om van Big Tech af te komen, is om wat meer front te vormen, zodat je betere onderhandelingspositie hebt voor kosten en voorwaarden en dat soort zaken. En wat we bij Amsterdam nu doen, is dus een cloud and sourcing strategie. En daar digitale, of een nieuwe, daar zetten we digitale soevereiniteit, heeft daar echt een superbelangrijke positie. En dat wordt waarschijnlijk de blauwdruk voor sourcing en cloud strategieën voor heel Nederland of voor alle gemeentes.
Zo.
Omdat dat is juist de bedoeling. Hoe meer we kunnen harmoniseren, hoe beter die samenwerking gaat. En ik vind dat is een gigantische cultuurshift als je kijkt naar hoe ons Nederlandse soort van publieke landschap gebouwd is. En ik vind het dus best wel cool dat je ziet dat. En het is feitelijk schrijven we gewoon een stuk papier. Hè? Dat zijn straks 10 kantjes die ik oplever. Dat maakt dan niet zoveel uit. Maar
nou,
je kan gewoon aan de slag. En dat is vet.
Het zijn de stukken papier die uiteindelijk het land besturen. Want daar kijkt iedereen naar. Iemand heeft hierover
blijkbaar
nagedacht.
Blijkbaar moeten we dit doen.
Ja, laten we dit maar eens gaan doen.
Exact. Dus dat is heel cool. Dus het is helemaal niet heel. Het is wel groot, maar het is niet zo groot.
Nee. Nee, mensen maken het veel groter.
Ja.
Nou, als je nou zelf zit te luisteren en je denkt, nou ja, er zit eigenlijk wat in. Ik wil ook wat minder digitaal afhankelijk zijn. Heb jij dan zo 1, 2, 3 tips waarvan je zegt, nou, begin eens met je chat-apps of je e-mail? Of,
ja, zeker. Nou, er zijn mijn eerste, en daar, we hebben het gelukkig over politiek gehad, dus die kan ik makkelijk maken. Mijn eerste is stem op een digitale kandidaat. Dus het maakt niet uit of het voor welke verkiezingen dan ook. Dit is inherent een politiek probleem. En we hebben gewoon kennis van technologie nodig in de politieke arena's. Dus
Bert Hubert heeft een lijstje gemaakt van politieke kandidaten per partij. Hè?
Ja, dus het maakt mij niet zo heel veel uit welke partij je stemt. Nou goed, ik heb wel een mening, maar goed, dat maakt niet zo veel uit. Maar kies in ieder geval je digitale kandidaat, want we hebben die kennis echt nodig. En dan is het helemaal, we staan natuurlijk nu op een hackersconferentie.
Ja.
Hackers bouwen, breken, spelen, zeg maar. Die doen het altijd net even anders. En dat is ook, denk ik, wat we nu moeten gaan doen. Wat kan je bouwen? Wat kan je breken? Hoe werkt het? Zoek het uit. Maak wat werkt niet. En deel die kennis met elkaar. Want het is ook een gezamenlijk opbouwen van kennis. Van, ik heb zoveel gesprekken over, oh, we hebben Proton gebruikt. Nou, dat werkt heel goed. Of, oh, we hebben deze mailserver nu, gebruiken we nu. Dat werkt heel goed, maar je moet even dit en dit doen. En het is juist die kennis, het uitvinden daarvan en het kennis delen, die het dan voor de volgende weer makkelijker maakt.
Ja, en hoe krijgen we beslissers zover dat ze een keer naar Nerds gaan luisteren?
Vertaler inschakelen, denk ik.
Ik denk dat dat een heel goed idee is. Dus zometeen in ieder geval kijken naar de keynote. Als je de closing keynote, als je die tijd nog hebt. Kijk je dit nou later en denk je, oh ja, mijn Orange Corner is al geweest. Dan kun je het nog steeds terugkijken, want het wordt allemaal gewoon opgenomen. Ik ben heel benieuwd naar jouw keynote zometeen. En misschien is dat dan een talk die ik niet ga missen.
En anders kan je hem altijd terugkijken.
Anders kan ik hem altijd nog terugkijken. Iemand nog aan tafel die iets heeft toe te voegen, want anders dan gaan we gewoon een eind aan breien. Dan ga ik nog even de conferentie. Ik heb trek in koffie, jongens.
Nou, ik ook.
Ja, dan gaan we lekker een bakje halen. Even kijken, misschien, heel misschien, dat we vanmiddag nog even bij je terugkomen met een Angry Nerds afleveringetje of zo. Omdat er dan weer interessante mensen rondlopen, want het zijn er heel veel. En anders veel plezier op OrangeCon en we spreken je volgende keer weer.